Goedemorgen, gasten en leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk. Vandaag ontmoeten we elkaar in de kerk en online als twee gereformeerde gemeentes. Onze broeders en zusters van de Vrijgemaakte Kerk hebben vandaag een doopdienst in hun eigen kerkgebouw. De voorganger van vandaag is dominee Peter Roosendaal en hij gaat normaal voor in de gemeente in Lelystad. Er is vandaag geen kindernevendienst. De kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van de informatie in de nieuwsbrief. De muziek wordt vandaag verzorgd door Jaap, Fiona, Hans, Mette, Melchior, Maaike en Lisette. En na een moment van stilte, fotum en groet beginnen we de dienst met het zingen van het lied Vol Ontzag. Dat is nummer 803 uit de bundel van de opwekking. En namens de twee kerkenraden wens ik u een gezegende dienst.
Broers en zussen hier in Eindhoven, fijn om elkaar te ontmoeten. Voor u een bijzonder moment, begrijp ik, hè? Als twee kerken samen. U zult elkaar wel eens vaker ontmoeten in allerlei verbanden, maar goed om vanmorgen samen te zijn. Voor mij is dat wel gebruikelijk. In Lelystad hebben we samenwerkingsgemeente, NGK, CGK. Dat houden we al ruim 40 jaar met elkaar uit. Dat is ver voordat ik geboren... Oh, heel ver. Nee, niet heel ver, maar wel een eindje voordat ik geboren werd. En het kan dus. Dat is mooi. En dat mogen we vanmorgen ook samen beleven. Goed om u en om jou te ontmoeten. Mag ik vragen of je wil gaan staan? Dan stellen wij ons letterlijk voor het aangezicht van onze God. Willen we samen stil worden voor hem en luisteren naar wat hij in deze dienst tegen ons te zeggen heeft. Aan het begin van ons samen zijn belijden wij dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere onze God. Dat is die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in je leven en nooit loslaat het werk dat zijn goddelijke hand begon. Namens hem mag ik je vanmorgen begroeten. Genade, barmhartigheid en vrede is er van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van en met God, de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, onze lofprijzing voortzetten, opwekking 803.
Niemand is aan u gelijk.
Zullen wij samen aan het begin van deze dienst vragen of God met zijn Heilige Geest heel dicht bij ons wil zijn. Of hij ons wil leiden met zijn liefde, met zijn trouw, met zijn waarheid. Of hij bij ons wil komen. Zullen we samen bidden. Liefdevolle en machtige God, trouwe Vader in de hemel. Voor u komen we in deze dag om hem aan u toe te wijden. U die gezegd hebt al vanaf het allereerste begin dat het goed is dat er een dag van rust zou zijn. En dat betekent niet stilzitten in een hoekje, maar dat betekent dat er een moment is om te stoppen met werken. Om uit het ritme te stappen van ons dagelijks bezig zijn en stil te zijn bij u. En dat doen we ook in een vakantieperiode. Als onze jongens en meisjes nog een week vakantie hebben, ook dan stappen we zelfs uit het vakantieritme om die rust die toch van een andere orde is, van u te ontvangen. En daar danken we u voor, dat we hier samen in Eindhoven van u rust mogen ontvangen. Dat is een geschenk. Bij ons is er heel vaak onrust. Dat zien we deze week in de wereld. Dat merken we in ons eigen leven, in relaties, waar er altijd wel wat te doen en te beleven valt. We merken het in onze buurt, we merken het op ons werk, we merken het in het begin als we weer naar school moeten straks, dan kan zomaar de onrust ons hart in beslag nemen. Maar hier in de kerk en thuis met ons verbonden, worden we stil bij u. En bidden wij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, kom ons met dat geschenk van rust tegemoet. En wilt u dan alles weghalen wat ons van binnen onrustig maakt? Onze verkeerde keuzes, onze woorden vol onrust, onvrede. De dingen die we doen die ons bij u vandaan brengen, de patronen in ons leven die helemaal niet heilzaam werken. En wilt u dan een pad maken vanmorgen voor de woorden van u? Zo dat wij ons mogen verheugen in wat u doet. Vader, we zijn hier vanmorgen gekomen, ook met ons heel eigen leven. Dingen waar we heel blij van worden, dankbaar omdat we een verjaardag mogen vieren. Blij omdat we dankbaar zijn voor hoe het in ons leven gaat, hoe we mensen lief hebben om ons heen. En de dingen die u ons geeft om te doen, de successen die we behalen. We prijzen uw naam daarvoor, voor een fijne vakantie die achter ons ligt of waar we middenin zitten. We bidden u ook voor hen die juist gekomen zijn vanmorgen ook met een stuk verdriet, eenzaamheid, pijn. We bidden, Vader, als we niet zo heel lang geleden aan een open graf stonden, als we afscheid moeten nemen, als we verliezen hebben geleden, dat u ons dan ook vanmorgen tegemoet komen. Als we geraakt worden door het lijden in deze wereld, als we vol verschrikking gekeken hebben naar wat er rond Kabul gebeurt, en dan hebben we het nog niet over Haiti, over orkanen, natuurgeweld. Als we ons zorgen maken over dingen die in de toekomst liggen, als het gaat om klimaat of om de tegenstellingen in ons land of in de kerk. Heere God, voor we het weten laten we ons hele hart meeslepen door de angst voor corona of welke angst dan ook. We bidden dat u vanmorgen komt, dat u ons vrijmaakt. Dat u ons heiligt, dat u ons apart zet voor u. En dat we zo vanmorgen met hartelijke liefde aan elkaar verbonden mogen zijn en we mogen merken dat u ons iets te geven heeft, woorden van eeuwig leven. We bidden als in ons hart het ongeloof huist. Als we diep van binnen denken, misschien zitten we hier wel, maar ach, het zal mijn tijd wel duren, ik weet het allemaal zo net niet. Heer Jezus, voor wij uw woorden gaan lezen, dat verhaal eeuwenoud dat u vertelde, dan bidden we u, rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid, met rechtvaardige zachtmoedigheid en laat uw rechterhand ons indrukwekkende dingen zien. En spreek ons aan met uw Heilige Geest, raak onze harten aan, opdat we van binnen vernieuwd worden. En we niet dezelfde zijn als we de kerk uitgaan. Dat uw geest in ons iets ontsteekt dat niet meer gedoofd kan worden. Ja, zegen ons zo in de naam van Jezus. Amen. Broers en zussen, we gaan samen lezen uit het evangelie van Lucas, Lucas 10. Het verhaal dat u kent als het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Onze zuster gaat dat met ons lezen en we zingen daarna, nadat we Lucas 10 vers 25 tot en met 37 hebben gelezen, zingen we samen uit Psalm 33 het 8e vers over Gods ontferming.
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij er met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan, echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. En hij ging naar de gewonde man toe en goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer? Van de rovers. De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo.
Thank you.
woord van de Heer dat vanmorgen tot ons komt, dat kun jij vinden in Lucas 10 en daarvan het 33ste vers, waar staat: maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Ja. Ik begreep dat jullie nog vakantie hebben hier, hè, in het zuiden. Dat klopt toch? Nog even een stevige week. Prachtig, mooi. Het is zo heerlijk als je vakantie hebt, dat je even wat afstand kunt nemen hier en daar van de dingen die je bezighouden. Ook van de situatie waarin je zit, van je werk of van school of van de mensen om je heen. Dat je er gewoon even uit kunt stappen. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik heb het altijd wel dat als ik er dan uitstap, dat ik dan ook ogenblikkelijk merk hoe verbonden ik eigenlijk ben met de mensen om me heen. Dat zal iets met extraversie te maken hebben en zo. Maar zo werkt dat gewoon. Dan voel je opeens wat anderen om je heen voor je betekenen. En een van de manieren waarop je dat voelt is dat je misschien de neiging hebt, althans dat zie ik op de socials om me heen, dat je je vakantiefoto's deelt, toch? Dat je een leuke vakantiefoto hebt, die zet je even op Facebook of op Instagram of op, enkeling gebruikt dan ook nog Twitter of iets anders. Waarom doe je dat? Helpt dat jou om vakantie te vieren? Dat je zegt, ja, dan laat ik even zien hoe leuk ik het heb. Of zit er ook iets in dat we toch op zoek zijn naar de bevestiging daarachter? Thumbs up, likes, hartjes. Dat ik toch merk dat ik veel meer verbonden ben en graag de goedkeuring van de ander wil hebben dan ik zelf in de gaten heb. Dan zie ik een enkeling, het zijn met name toch wat oudere broeders en zusters, die kijken mij aan en die zeggen, ja, gaat dat over? Weet u, er is niks nieuws onder de zon, hè? Ik bedoel, u hebt dat toch net wel gelezen, daar in Lucas 10. Die wetgeleerde die daar bij Jezus komt, dat is een, jongens en meisjes, dat is een TikToker avant la lettre. Die gast die komt daar bij Jezus en dan staat er, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Op zoek naar een hartje van Jezus, een kleine like, ik ben goed bezig. Hij begint zo mooi, hij zegt, hoe kan ik deel krijgen aan het eeuwige leven? En dan moet u niet denken dat hier een helbegeerig zieltje op weg is naar wedergeboorte en geloof. Nee, de wetgeleerden vroegen naar het eeuwige leven. En het eeuwige leven is het leven binnen deze bedeling dat ik leid nu de beste variant? Of zijn er andere mogelijkheden met de wet van God? Moet ik misschien vegan worden? Wordt het tijd dat ik wappie word? Moet ik, wat, hoe krijg ik deel aan het allerbeste leven hier en nu? Dan zegt Jezus, ja, je kent toch de geboden, dus de Heer liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Wie is dan mijn naaste? Over wie hebben we het dan? En let u op de listigheid daarachter. Want de Joden in die dagen, als het over de naaste ging, Leviticus 19, kunt u dat teruglezen, dan ging het over wie is dat wel en wie is dat niet. Dat zijn een stel mensen op klompen die daar staan te schreeuwen omdat er anderen binnenkomen waar je natuurlijk helemaal niks mee kan. God liefhebben boven alles? Ja, vinkje. Naaste als mezelf, zolang ik mag kiezen wie dan mijn naaste is. Nou, zegt de Heer Jezus tegen die wetgeleerde, loop je even mee, gaan we samen naar de Wadi Kelt. De Wadi Kelt, dat is de weg tussen Jeruzalem en Jericho. Misschien hebben we nog een plaatje van, ik had hem meegestuurd met de liturgie. Ik weet niet of dat helemaal overgekomen is. Nee, dat gaat niet lukken. Oké, de Wadi Kelt kunt u thuis opzoeken op Google. Als u thuis zit, dan heb je nu even wat te doen. Mag je even legaal je telefoon erbij pakken. Gewoon Google en dan Wadi Kelt. En die Wadi Kelt, Kelt schrijf je met een Q, dat is een glibberig weggetje tussen Jericho en Jeruzalem. Eigenlijk een gul, een goot waarin het regenwater wegloopt. Dus het overtollig water stroomt van de berg afwaarts. En u kunt zich voorstellen, dat is een weg die is glibberig. Daar is groen aanslag. Dat gaat steil naar beneden, bestaat uit rotsblokken. En Jezus zegt, over die weg gaat een reiziger. En iedereen weet, oepsie, dat is niet Route 66. Dat is geen highway to heaven. Die Wadi Kelt, dat is een nare, gevaarlijke weg. Want langs die weg wonen de Zeloten. Die waren door Pontius Pilatus bij hun kraag gevat en met een rottrap uit Jeruzalem geschopt, omdat ze geen belasting wilden betalen. Zeloten, dat waren ijveraars voor de wet. Die zeiden, wij erkennen de Romeinen niet, dus betalen we geen belasting. O, zei Pontius Pilatus, dan gaan jullie maar ergens anders wonen. En ze woonden in kleine groepen langs de Wadi Kelt en ze leefden van de roof. Dus er komt daar een argeloze reiziger voorbij in zijn uppie. Ja, dat is vragen om problemen natuurlijk. En er springt daar een groep rovers naar voren. En Jezus vertelt het, en u las dat heel mooi, in één korte snelle zin. Ze pakken een beet, ze kleden hem uit, ze slaan hem in elkaar en laten hem half dood liggen. Nou, daar lig je dan. Half dood. Een dubbeltje op zijn kant, broers en zussen. Als er EHBO komt, dan heeft hij geluk. Dan zou het kunnen zijn dat het dubbeltje naar de kant van het leven valt. Maar als er niemand komt om te helpen, dan valt het dubbeltje de andere kant op. Dat is de kant van de dood. En Godzijdank, daar komt in de verte, we ontwaren gelijk de duidelijke figuur van de priester en de leviet. Ze lopen wat achter elkaar. Je herkent ze ogenblikkelijk aan hun witte kleding. Dit zijn de mensen van God die de reinheid en de heiligheid van God weerspiegelen. Alleen al in hun kleding, zo'n lang wit gewaad. En dan pak je thuis een potlood en dan zet je in je Bijbel een streepje onder het woordje. En hij zag. Hij zag. Die priester die ziet daar die halfdode man, vrouw, weten we nog niet, liggen. En op het moment dat zijn oog dat signaleert, gaat er in zijn hersenen 100 radartjes draaien. Want hij weet, als deze persoon echt dood is en waarschijnlijk ligt hij in een plasje bloed half dood, dan heb ik een gigaprobleem. Want een priester en een leviet mochten onder geen beding een dode aanraken. Ze moesten er 15 centimeter afstand van houden. En zich met bloed verontreinigen was al helemaal geen optie. Deze mannen hebben allebei een probleem. Maar er is iets wat u niet kunt zien in het Nederlands. Maar wat u wel kunt zien in het Grieks, waarin dit verhaal geschreven is. Er staat, de priester en de leviet daalden af. Dat betekent, hun startpunt was Jeruzalem. En hun eindpunt was de priesterstad Jericho, waar ze woonden. Dat betekent, hun dienst zit erop. Ze dalen af die glibberige weg aan achter die reiziger en ze zien hem daar half dood liggen. En dan, en ze staken aan de overkant voorbij. Nou vertel ik je even, die Wadi Kelt, kun je op dat plaatje zien. Dat is op zijn gunstigste een keer 2,5 meter breed. En aan weerszijden zitten hoge rotsen. Dus nou moet je mij even uitleggen. Hoe ga je aan de overkant voorbij als daar een half dode op de weg ligt die 2,5 meter breed is? Misschien dat die verticaal ligt, maar misschien ligt die ook dwars voor je op de weg. Hoe ga je dat doen? Zo? 15 centimeter afstand, dat moet te doen zijn. Dat betekent dat je dat heilige kleedje van je nog eens even een stukje op moet trekken en dan met een grote stap over. Ja, broers en zussen, dat is wat er dan gebeurt. Dat is wat er gebeurt als je op die manier met de wet van de Heere omgaat. Dan ligt daar niet meer een mens, maar dan ligt daar een geval. En daar hebben wij er nogal wat van in onze samenleving, kan ik u vertellen. Gevallen. Ik luisterde in de vakantie naar de directeur van een woningbouwcorporatie. Die beste man die kwam op het NOS Journaal, want die woningbouwcorporatie heeft een groot probleem. Er wonen namelijk mensen in die huurflat, die noemen wij tegenwoordig verwarde personen. Zo iemand heeft bijvoorbeeld een psychose. En als je ooit een psychose van dichtbij hebt meegemaakt, dat is geen feest, kan ik u zeggen. Dat is vreselijk. Iemand is niet meer toerekeningsvatbaar. Iemand weet niet wat hij doet. En dat levert gevaarlijke situaties op met geweld en agressie. Met gaskranen die open blijven staan en allemaal enge dingen voor de buren. En ik hoor die man praten en zijn hele taal verraadt dat hij bij zo'n verward persoon geen beeld en geluid heeft. Geen naam, geen gezicht, niets. Hij praat over een verward persoon alsof het een geval is. En wat zie ik die man doen daar in dat NOS Journaal? Ik zie hem zijn heilige kleedje optrekken en met een stap van minimaal 15 centimeter afstand over het geval heen stappen. En ik luister naar die man en ik denk, ja, bij de letter van de wet heb je groot gelijk. Natuurlijk kunnen die mensen niet in jouw flatje blijven wonen. Maar waar is de eerste hulp bij onbarmhartigheid? Waar is die gebleven? Want voor je het weet, stap je met een grote wetrol in je hand en het gelijk aan jouw rechterzijde, zomaar links over het geval heen. Wie is dat vandaag de dag? Heeft iemand zijn wekkertje meegebracht? Oh, gaan we nog even uitzetten. Wie is dat vandaag de dag, broeders en zusters? Is dat misschien die ene LHBTIQ en wat er verder volgt, waar we niet zo goed raad mee weten en waar we dan maar op slaan? De uitdrukking potenrammen hebben we toch ook niet bepaald in de kerk bedacht, is het wel? Zodra iets divers of anders wordt, vinden we het eng en we hebben toch de wet aan onze zijde, we snappen toch wat God van ons vraagt en we tillen ons kleedje nog een keer 15 centimeter op. En heet ze misschien Frederiek? Die persoon aan wie niet 1, 2, 3 te zien is, mannelijk of vrouwelijk. En dus slaan we maar op haar gezicht. Is het misschien Wappie die zich met allerlei argumenten niet wil laten vaccineren? We weten niet zo heel goed meer wat we daarmee moeten. Dat is heel ingewikkeld. En dus slaan we er maar op. Wie ligt daar, broers en zussen, op de grond? We weten het niet. Dat is het boeiende van dit verhaal. Normaal herken je iemand aan zijn kleding, maar deze persoon heeft geen kleding meer aan. Normaal herkennen we iemand aan zijn spraak, maar deze persoon is niet meer aan zijn spraak te herkennen, want hij zegt niks meer. Ben jij het misschien die daar ligt? In elkaar geslagen door het leven? En wat moet je dan met hem of met haar? Kunnen we daar nog vandaag iets mee? Nu, gelukkig, als de priester en de leviet dan onbetrouwbaar blijken en doorlopen, geen eerste hulp bij onbarmhartigheid hebben verleend, dan hebben we daar gelukkig nog de figuur van de Samaritaan. En reken erop toen Jezus dat zei, dat het tot dan toe nog een leuk mopje had kunnen zijn. Een dominee, een priester en een rabbi kwamen langs de weg. Maar hij zegt niet een dominee, een priester en een rabbi. Hij zegt een dominee, een priester en een neonazi. Een Samaritaan, u weet wel, dat is zo'n vuile verrader. Die waren in de oorlog met Assyrië niet helemaal kosher geweest. Die hebben hun eigen Torah ontwikkeld. Er gold voor de Joden de regel dat je beter varkensvlees kon eten dan samen met een Samaritaan de maaltijd kon gebruiken. Dat stond officieel in de Haggadah. Nou, dan weet u het wel. Zo'n Samaritaan, daar hou je nog meer afstand van dan van een dode. Want als je toch ergens niet mee geïdentificeerd wilt worden, dan is het met één Samaritaan. En deze man, hij komt, hij parkeert zijn rijdier, laten we voor het gemak zeggen dat een ezeltje is, aan de kant van de weg. En hij gaat naar, glibberend, naar die halfdode man toe. En dan moet u kijken wat hij doet. Er staat, hij kwam bij hem in de buurt. Dat is veel te zwak vertaald. De Engelse vertaling zegt, he came upon him. Dat ziet er ongeveer zo uit. Dus hij buigt zich over die persoon heen. Hij raakt hem aan. Hij draait hem, denk ik, naar zich toe om te zien, ben jij levend of ben jij dood? En ook een Samaritaan mocht geen doden aanraken. Ook een Samaritaan mocht geen bloed aanraken. Ook een Samaritaan was 7 dagen onrein als hij dat gedaan had. Kon niet naar zijn tempel, moest bij de heidenen buiten staan. Deze Samaritaan raakt hem aan. En dan? Heel voorzichtig doet hij zalfolie op de wonden. Hij geeft hem een slok wijn te drinken ter versterking en tegen de pijn. En dan tilt hij hem op, staat er in de tekst, en hij zet hem op zijn eigen, streepje eronder, eigen rijdier. U weet wel, beest onder het bloed en zo. Mag ik even aan u vragen, wie ziet u hier aan het werk? Je mag hardop praten hoor in deze dienst. Wie ziet u hier aan het werk? Jezus, ja, ik wil het scherper hebben. U hebt gelijk, ik wil het scherper hebben. Jezus is hier de... Nog een keer? Ja, natuurlijk. De goede herder. Hij kwam bij hem in de buurt. Dit is toch Psalm 23. Hij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker is overvloeiende. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal wonen in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dit is toch Psalm, dit is toch Lucas 15, waar de goede herder komt. En hij nam het schaap, hij tilde het op en legde het op zijn schouder. En hij bracht het naar huis. Weet u wat dat betekent? Jezus identificeert zich met neonatie. Samaritaan. Die barmhartiger is dan de priester en de leviet. Nou, wetgeleerde. Nou, jij. Wie ben jij? Ja, kijk, ik ben natuurlijk niet die priester en ik ben ook niet die leviet. Dat zou ik natuurlijk niet doen. Ik snap het punt van uw vergelijking wel. Barmhartigheid, Hosea 6 vers 6, barmhartigheid gaat voor slachtoffer. Jacobus 2 vers 16, wat is uw geloof waard zonder barmhartigheid? Natuurlijk, dat zou ik niet doen. Nee, met die twee, die zijn een beetje mislukt. Daar wil ik niet zoveel mee te maken hebben. Maar die Samaritaan, dat ben ik ook niet. Oké, wetgeleerde. Weet je wat er dan overblijft? Dat jij degene bent die daar op de grond ligt. Hoe krijg ik deel aan het eeuwige leven? Wat is de beste variant van het leven hier en nu? Nou, dat is niet dat jij met de wetrol in je hand over gevallen heen stapt. Maar dat is dat jij door mij, wetgeleerde, de goede herder, gevonden wordt. En als ik kom, dan zalf ik jouw wonden met olie. Dan geef ik jou wijn ter versterking, dan til ik je op mijn schouder en dan breng ik je naar huis. En als ik kom, wetgeleerde, naar jou toe, dan kom ik niet als jouw vriendje, maar dan kom ik als jouw vijand. Realiseert u zich dat? Als Jezus jouw leven binnenkomt, komt hij niet als je vriendje. Zo vertellen wij elkaar heel vaak het evangelie. Je hebt nou alles geprobeerd, je bent daar gezegd. Probeer het nou eens met Jezus. Want hij is je allerbeste vriend. Amahula. Het evangelie zegt, hij komt naar je toe als een Samaritaan. Luther schrijft in zijn commentaar, Hij komt adversario's. Hij komt als een tegenstander. Hij staat lijnrecht tegenover mij. En waar ik of met mijn wetrol over hem heen wil stappen, of het liefst negerend om alle gevallen heen zou willen lopen, daar komt Jezus Christus mij tegemoet. Als een tegenstander. Hij zalft mijn hoofd met olie. Hij doet mijn beker overvloeien. Zo onverdiend, zo onverwacht. Nou, wetgeleerde, wie denk jij dat nou barmhartigheid gedaan heeft? Wie is er nou een naaste geweest van deze in elkaar geslagen man? En dan moet u horen wat hij zegt. Hij zegt, ik meen degene die barmhartigheid bewezen heeft. Hij krijgt het woord Samaritaan niet eens uit zijn strot. Hij krijgt het niet uit zijn strot. Hij kan zich niet voorstellen dat de vijand een vriend wordt. Maar dat, broeders en zusters, is hoe verzoening werkt. Dat ik een naaste word van hem of haar door Gods genade. Omdat God mijn naaste wilde worden. Die wetgeleerde stelde een hele mooie vraag. Wie is mijn naaste? Vroeg hij. Maar als u heel goed naar die vraag luistert, staat de wetgeleerde dan nog steeds zelf in het middelpunt van zijn eigen vraag. Het lijkt heel altruïstisch. Wie is mijn naaste? Maar hij vraagt, wie is mijn naaste? Dus ik sta hier en dan kijk ik even om me heen. Nou, dan horen Samaritanen natuurlijk niet bij, dan horen heidenen er natuurlijk niet bij. Nou, onder de Joden hebben wij ook nog wat meningsverschillen, dus wat ik heel precies met de Sadduceeën moet, dat weet ik niet zo heel goed. Die Zeloten, ja, ze zijn wel radicaal, maar echt constructief is het ook niet. Dan hebben we nog de Sicariërs die trekken messen, ja, dat is ook niet echt lekker. Wie is mijn naaste? Jezus zegt, goede vriend, het is een verkeerde vraag. De vraag is voor wie jij een naaste bent geworden. Hoe herken je die naaste van jou? Wie is jouw naaste voor komende week? Dat is heel simpel. Die ligt gewoon voor je voeten. Mooi, hè? U maakt zich zorgen over Kabul. Dat doe ik ook. Tenminste, ik hoop dat u zich daar zorgen over maakt. U maakt zich zorgen over de Haitianen. Wij maken ons zorgen over mensen ver weg. Die mogen ook best een gezicht krijgen. Maar hoe zit het met de mens die voor mij ligt? Dat hele lastige familielid die elke verjaardag weer over dat enezelfde onderwerp begint en ik moet weer luisteren. Hoe zit het met die stagiair die gewoon nog zoveel moet leren, maar eigenlijk dwars zit om mijn goals op het werk te halen? Hoe zit het met die herintreder die al ver de 60 gepasseerd is, nog een jaar of 4, 5, 6, 7 moet? Wie is mijn naaste? Wie ligt er voor mijn voeten? Waar ben ik geneigd, broers en zussen, om overheen te stappen? Omdat ik er gewoon niet zo heel veel mee kan. Er is nog iemand in deze geschiedenis die graag wil helpen. Hebt u hem gezien? Iemand enig idee wie dat is? De herbergier, ja. Die noem ik graag de krampachtige Europeaan. Die wil namelijk wel helpen, maar er moet er wel geld op tafel komen. Dit is de man die weet wat een vluchteling kost. Die zegt natuurlijk, we duwen de bootjes niet de Middellandse Zee in. Ik wil mijn herberg wel openstellen. Wat gaat dat schuiven? Wat levert dat op? Voelt u het aan? Eerste hulp bij onbarmhartigheid is zo simpel nog niet. Want het betekent dat ik een naaste moet gaan worden in het spoor van hem die mijn naaste werd. Ziet u die Samaritaan daar gaan op weg naar de herberg? Als hij daar aankomt, legt hij daar die gewonde neer. En wat betaalt hij? 2 penningen. Dat zijn 2 daglonen. Dat betekent die gozer die kan daar 2 dagen verblijven. Nou, als u nog niet van overtuigd was dat de Heer Jezus zichzelf met die barmhartige Samaritaan identificeert, dan hebt u hier het laatste. 2 dagen zijn betaald. En op de 3e dag, zegt de Samaritaan, zal ik terugkomen. En dan zal ik alles vergoeden wat nog aan zijn onderhoud, aan zijn genezing ontbreekt. Zo is de Heer Jezus. Hij ging de Wadi Kelt op weg naar het kruis. En toen hij ontkleed en in elkaar geslagen was. En in het graf gelegd was om nooit meer thuis te komen. Stond hij na de derde dag op uit de dood. Waarom? Om zondaren zoals jij en zoals ik. Mensen die de neiging hebben om met een rotgang over gevallen heen te gaan. Hun schuld te verzoenen. Om mensen op te pakken die in elkaar geslagen liggen. Die het leven in zichzelf niet meer kunnen houden. Om hen te zalven met olie. En hen te voeden met zijn wijn. Voor wie ben ik een naaste? Broers en zussen, die vraag gaat met mij mee deze komende weken. En ook met u, met jou. En volgens mij zijn er twee dingen van belang. Het eerste is, die vraag heeft iets letterlijks. Een naaste, dat is iemand die letterlijk dicht bij me is. Hij komt bij mij in de buurt. Hij ligt voor mij op de weg. Ik hoef niet ver te zoeken. Die naaste is ook figuurlijk. Dat is iemand voor wie ik door de knieën moet. Omdat hij, mijn barmhartige Samaritaan, voor mij door de knieën ging. Omdat hij mij gevonden heeft en hij mij optilde. Omdat hij mij naar de herberg gebracht heeft, ben ik bereid om anderen mee te nemen wat het ook kosten mag. En Heer, als het me dan niet lukt om deze week een barmhartige Samaritaan te zijn, maak dan van mij op zijn minst de ezel die de ander naar de herberg brengt. Amen. Zullen wij samen zingen, opwekking 790, Mijn Herder.
God is mijn herder die mij wijdt. In groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. Heer, ik vertrouw op U alleen. Heer, ik vertrouw op U alleen. Want U trouw en goedheid volgen mij. Genade leidt mij naar huis. Hij leidt mijn voet.
Mijn naam is Liet ten Hoven. Ik ben vandaag de ouderling van dienst namens de NGK. Namens de Christelijk Gereformeerde Kerk is Maarten van de Jacht aanwezig. En hij zal zo dadelijk ook nog een aantal mededelingen vanuit de CGK doen. Voor de gemeenteleden van de NGK heb ik de volgende mededelingen. De collecte is vandaag voor de diaconie en is speciaal bestemd voor de noodhulp in Haiti. Op 14 augustus is daar een hele grote aardbeving geweest waar ruim 2000 doden en meer dan 12.000 gewonden zijn gevallen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationaal kerkelijk netwerk en daarom collecteren wij ook vandaag voor Haiti. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Gerard van der Linden. Hij hoopt 4 september 90 jaar te worden. We willen Gerard van harte feliciteren en wensen hem Gods zegen toe voor het nieuwe jaar. En is er toevallig iemand in de kerk die bij Gerard in de buurt woont en de bloemen mee wil nemen? Nou, dan doe ik het zelf. Ah, ik wou zeggen, anders doe ik het zelf. Maar Marie-José, dankjewel. Verder delen Rick en Monique Boy het mooie nieuws dat hun gezin is uitgebreid met de geboorte van hun zoontje Lex. Hij werd op 24 augustus geboren door middel van een keizersnee. Rick, Monique, Ezra en Rowan zijn erg blij met de geboorte van hun zoon en broertje en willen God hier graag voor danken, omdat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat een zwangerschap en bevalling goed verlopen. En dat is ons nieuwe gemeentelidje. Na een periode van namen indienen, gesprekken met gemeenteleden, is de kerkenraad blij om de namen te kunnen noemen van de kandidaatsambtsdragers. Voor de twee vacatures van diaken dragen we de namen voor van zuster Lydia Schelen en zuster Jacqueline Dikke. Voor de vacature van bestuurlijk ouderling voor het jeugdwerk, de broeders Rinus Hogestede en Sebastian van der Ruitenbeek. En voor de twee vacatures voor bestuurlijk algemeen ouderling, broeders Hans van der Veen en Mark de Vouw. Op 12 september worden alle beleidende leden in de gelegenheid gesteld om te stemmen of bezwaar te maken tegen de benoeming van de voorgenoemde personen. Daarvoor krijgt iedereen op 11 september per mail een uitnodiging om digitaal te stemmen en op 11 en 12 september kun je dan je stem doorgeven. Voor gemeenteleden die niet digitaal kunnen stemmen zal er op zondag 12 september na de dienst gelegenheid zijn om in het kerkgebouw te stemmen. Verder namens de Stichting Present nog een mededeling. Zij organiseren dit jaar weer twee klusdagen voor de GKV Best en de 3G-kerken in Eindhoven. Door te helpen met verven, laminaat leggen, schoonmaken, tuinieren of verhuizen, kan iemand die in een moeilijke situatie zit weer een nieuwe start maken. Heb je zin om mee te doen en heb je tijd op zaterdag 9 of 16 oktober, dan kun je je opgeven via de website www.presenteindhoven.nl. Je kunt je individueel opgeven, maar ook als groep. En als laatste wil Sebastiaan nog iets vertellen over de startzondag.
Die werkt dan niet, nee. Yes, do something crazy. Zondag 19 september hopen wij met elkaar het nieuwe seizoen te starten. En wel met een crazy Sunday. Na de dienst gaan we gezellig koffie drinken en picknicken op het veld voor de Emmauskerk. En daarna gaan we met het spel Crazy 88 doen. Voor groepen van jong en oud zijn er 88 opdrachten en met elke opdracht kun je punten verdienen. Hoe gekker de opdracht, hoe meer punten. Zorg dat je erbij bent. Een leuke, gekke manier om elkaar beter te leren kennen. Na de prijsuitreiking is er voor alle jongeren van Rock Solid, Solid Friends en Lef een barbecue. In de Emma's berichten van komende week staat meer informatie en een linkje om je aan te melden. Ook zoeken we nog taartenbakkers en mensen die de picknick willen helpen verzorgen. We gaan ervan uit dat jullie allemaal meedoen. Dus, zondag 19 september.
Goedemorgen allemaal, dan heb ik vanuit de CGK ook nog een aantal mededelingen. Ook wij hebben een startzondag en dat is op komende zondag 5 september al. Die ochtend zal er een zangdienst zijn, waarna er aansluitend uitgebreid gelegenheid is om elkaar weer te spreken onder het genot van een kopje koffie en een georganiseerde barbecue op ons eigen kerkterrein. Na een lange periode van weinig mogelijkheden voor ontmoeting kijken we uit naar deze start van een nieuw seizoen. En we hopen op een grote opkomst. En de kerkraad zal hierover ook nog een e-mail versturen met wat meer details. Op zondag 12 september hebben we een belijdenisdienst in onze kerk. En er zullen 4 kandidaten belijdenis gaan afleggen van hun geloof. En dat zijn Lisette de Ruiter, Margit de Ruiter, Manuel Veldhoven en Timon van der Wal. En om alles in goede banen te leiden, verzoeken we u zich aan te melden voor deze dienst via de gebruikelijke aanmeldlink. En ook voor deze feestelijke gelegenheid hopen we op een hele grote opkomst. En dan vanuit het kind- en nevendienstteam heb ik bericht gekregen dat ze naastig op zoek zijn naar een nieuwe versterking om de druk op het team te verlichten. En we hechten als kerk veel waarde aan de geloofsopvoeding van onze jeugd en willen daarom graag uw ondersteuning en bijdrage hierin. Het beschikbare materiaal geeft goede handvatten en als u een keer wilt kijken hoe het in zijn werk gaat, dan kunt u contact opnemen met mijzelf of met Jonathan Hendricks. Leeftijd geen bezwaar, de kinderen hebben uw hart nodig. Dan de voorbereidingen voor de nieuwe interkerkelijke Alpha van het najaar 2021 zijn in volle gang. De afgelopen jaren zijn we steeds weer bemoedigd door wat God heeft gedaan tijdens en door de interkerkelijke Alpha in Eindhoven. En hoeveel dit betekent voor de geloofsopbouw van de deelnemers. Ook hier hebben jullie concrete hulp nodig. Een wezenlijk onderdeel van de Alpha-cursus is de gezamenlijke maaltijd. En we zijn daarmee op zoek naar kokers en afwassers. Als u daarin geïnteresseerd bent en een keer wil koken of afwassen voor een Alpha-avond, dan kunt u zich melden bij René Steenkamp of bij Arend en Tine Kastelein. Er zijn 2 cursusdata aan de Schotse Kerk toebedeeld voor het koken en afwassen. En dat zijn 28 september en 2 november. En namens het Alpha-team alvast erg bedankt. En tot slot, op donderdag 2 september aanstaande zal een klassesvergadering gehouden worden voor het examen van kandidaat J.A. de Kok. In verband met het aannemen van het beroep naar de CGK Utrecht-West.
Zullen wij samen na het gehoord hebben van al deze dingen tot de Heer gaan en bidden om de hulp en de leiding van zijn geest in de komende week. Alle dingen die genoemd zijn, ook in de voorbeden meenemen. Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u dat u zo diep wilde afdalen. Dat u zichzelf wilde vereenzelvigen met vijanden. Om ons met u te verzoenen en van vijanden vrienden te maken. Mensen die leren om barmhartig te zijn. En zo uw wet te vervullen. Wij bidden u, raak onze harten aan, opdat we het niet moeten hebben van onze organisatie, dat wij de Wadikelt nog wel even wat zouden opknappen, om er een highway van te maken, van de Valkhotel van de herberg, of een stichting van de Barmhartige Samaritaan. Maar dat het bij ons onder de huid mag gaan zitten, dat we dienstplichtiger worden aan het koninkrijk van u. Niet meer op zoek naar vrijwilligers, maar dat er mensen zijn die zich melden omdat ze Jezus hebben ontmoet en hem in de ogen hebben gekeken. Wij danken u samen dat we mochten horen dat onze gemeenschap uitgebreid is met het nu jongste lid. Wij danken u voor de geboorte van Lex. Heere God, wat kijken we uit naar het moment dat ook hij gedoopt mag worden. Onderdeel van uw gemeente. Dat hij een man mag worden die u kent. Geboren om opnieuw geboren te worden. Om het leven van u te ontvangen. We danken u dat alles goed mocht gaan. met Monique ook. We bidden u voor Rick en Monique, hun gezin. Regeer in hen, met uw trouw en met uw waarheid. We danken u, Vader, samen met Gerard, dat hij vandaag zijn 90ste verjaardag mag vieren. Wilt u onze broeder in zijn hoge ouderdom nabij zijn? Wilt u geven dat hij met de woorden van Psalm 92 groen en fris mag zijn, om te verkondigen dat u recht bent en dat in u geen onrecht is? Wilt u heel zijn leven voor uw rekening nemen en ook in het stuk dat komt uzelf een God van nabij betonen? Vader, we danken u dat we mochten horen over vier jongeren die belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof mogen afleggen. Die mogen zeggen, ja, ik hoor bij Jezus. Hij is van mij en ik van hem. En Heer, als de boze dan niet stil zit en zijn aanvechting op hen afvuurt, wilt u dan geven dat ze staande mogen blijven? Wilt u ze vol trouw en liefde maken? Heer God, we danken u voor de namen die genoemd werden van hen die voor de ambten zijn voorgedragen. Mannen en vrouwen die u geroepen hebt om in uw dienst te staan. En Vader, dan valt ook het woord bestuurlijk. En we danken u dat we als kerk goed georganiseerd mogen zijn. Maar belangrijker dan bestuurders zijn herders. En daarom bidden wij u dat u van hen herders maakt. Die geroepen zijn om hun handen vuil te maken. En wilt u de weg dan voor hen banen? Vader, we hebben samen gehoord van de Alpha-cursus. Wilt u ook dat zegenen? Geef dat we dienstbaar mogen zijn aan de mensen om ons heen. Die u nog moeten leren kennen. En wilt u de leiding en de mensen die een praatje verzorgen en volmaken van uw Heilige Geest, opdat uw woorden door mogen komen. Dank u wel dat Jasper, de kok, bevestigd mag worden in de ICF van Utrecht. We bidden u samen voor hem, wilt u zijn weg voorspoedig maken en wilt u geven dat dat ook een goed team mag zijn. Samen met dominee Hogeboom en met Mark. Dat uw naam verhoogd mag worden in Utrecht. Dat op die centrale plek waar u door de eeuwen heen zoveel gedaan hebt, ook onze medelanders een goede plek mogen krijgen in uw kerk. Wilt u Utrecht tot bloei brengen, opdat het tot zegen mag zijn voor ons land. Heer, zo bidden we voor heel onze kerk. We danken u dat we hier in Eindhoven elkaar als 3GK mogen vinden en erkennen. We bidden om de leiding van uw geest ook voor de toekomst. Wilt u veel mensen roepen om u te volgen. En wilt u onze harten gaande maken om te luisteren naar uw woord, gehoorzaam te zijn aan dat woord en uw naam te verhogen in deze zondag. Hoor zo onze gebeden. Ga met ons mee, ook als in kinderen nog een week vakantie hebben, wilt u ouders zegenen. Geef dat juist deze laatste week ook voor de gezinnen tot zegen mag zijn. Bescherm ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen samen tot slot gezang 440, de aangegeven verzen. Wij gaan van hier en dragen met ons mee de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. En ik wijs je er graag nog op dat bij de uitgang een collecte mogelijkheid is. Of als dat niet digitaal lukt of lukte. En dan nog maar één dingetje. Dit verhaal van vanmorgen kennen jullie natuurlijk al lang, hè? Ik bedoel niet dat u het uit Lucas 10 kent, maar uit 2 Kronieken 28 vers 15. Straks aan tafel 2 Kronieken 28 vers 15. Dan kunt u zien dat Jezus het verhaal niet uit zijn duim gezogen heeft. Het stond namelijk al in het Oude Testament. Zoekt u het maar eens op. 2 Kronieken 28 vers 15. Ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen.